Goeienaand, broeders en susters, baie welkom in hierdie erediens. Ook 'n besondere woord van welkom aan die gaste in ons bidde. Ek sien daar is 'n aantal. En ook aan diegene wat deur middel van die internet inluister. Ons bede is dat die Here vir ons 'n geseënde erediens sal gee. Voordat ons die erediens begin, ons net eers twee afkondigings, eenetjie op versoek. Daar staan een Reynold Duster, registrasienommer FB51XW, op die parkeertrein, sy ligte is aan. En dan namens die kerkraad, vandag sy eerste collecte is bestem vir die diens van barmhartigheid, en die tweede collecte vir die theologische opleiding. Volgende week is die collecte vir die diens van barmhartigheid en die sending bestem. Tot sover die afkondigings. As antwoord op die seëngroet van die Here, sing ons Psalm 143, die verse 2 en 7. Laat ons nou in eerbied vir die Here die diens staande begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwde. Die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, laat ons nou saam die naam van die Here aanroep in gebed en 'n seën vra oor die verkondiging van sy woord. Ewige, barmhartige God, uit onsself weet ons nie wat en hoe om te bid nie, maar U weet om ryklik te skenk bo al wat ons bid of dink. Daarom roep ons U aan, gee volgens U belofte ons die gees van genade en van gebede wat by U is, wat by U vir ons ten goede pleit, en smeek met onuitspreeklike sugtinge. Wek ons siel en sinne op, dat ons U mag aanroep in gees en waarheid en niks anders van U begeer nie, as net dit wat na U wil is. tot uw eer strek en tot zaligheid van ons zielen is. Versterk ons dat die gevoel van onwaardigheid ons niet daarvan weerhoudt om te bidden. Help ons, o God, dat ons u blij aanroep op alle plekken, een voorbidding voor alle mensen. Heere, versterk ons ook vanavond door uw woord en geer dat ons ons levens daarvolgens inrig. Geer dat die Heilige Geest door uw woord in ons harte werk. Laat ons hart een vruchtbare akker wees wat honderdvoudig vruchten voortbrengt. Verheffer ons die licht van uw aangezicht en zien ons aan in Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen. Gemeente, die skriflesing vir vanavond kom uit twee gedeeltes. Ons lees eerst Psalm 49, die verse 1 tot 10. Psalm 49, die eerste 10 verse. Vir die muziekleier van die kinders van Korach, een psalm. Hoor dit, alle volke, luister, alle bewoners van die wereld, geringes, sowel as aansienlikes, tesame, rijk en arm. My mond sal louter wysheid spreek, en die oordenking van my hart is net verstand. Ek sal my oor neig tot die spreek, ek sal my raaisel verklaar by die siter. Waarom sou ek vrees in dae van onheil, as die ongerechtigheid van my onderkruipers my omring? Die wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom? Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend, dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie. Kom ons sing nou hierdie psalm, Psalm 49, die derde vers, waar ons sing dat daar vir ons lewe 'n hoë losprys aan God betaal moet word. Gemeente, ons vervolg na die skriflesing en ons lees nou 'n gedeelte uit Matteus 18. Matteus 18 vers 23 tot 27. Matteus 18 vanaf vers 23. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10,000 talente skuldig was. En, omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskeld. Tot so vir die skriflesing, kom ons sing nou saam as inleiding op die preek, Psalm 130, die tweede vers, die tweede beruiming, waar ons sing van God se oneindige genade. Gemeente, vanavond hoor ons die woord van die Here, soos dit saamgevat is in Sondag 5 van die Heidelbergse Katechismus. Kom ons lees die Sondag nou saam. Sondag 5, vraag en antwoord 12. Aangesien ons, volgens die regverdige oordeel van God, die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. Kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juist die skuld elke dag nog groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen blote skepsel die las van die ewige toren van God en die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? So een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsele, dit wil sê wat terselfde tyd ware God is. Gemeente, as amenlied en in aansluiting met die preek sing ons uit skrifbereiming 24, die derde vers, skrifbereiming 24 vers 3, tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade in hom, waar die geliefde is, as amenlied na die prediking. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, iemand het een keer in 'n artikel gesê, ons God is nie 'n suinige boekhouer nie, maar 'n vrygewige filantroop. Is dit nie 'n pragtige metafoor nie? God is nie 'n boekhouer wat tot op die laaste sent rekenskap vra nie. maar een filantroop wat zijn geld mildelijk en verniet uitdeel. Net ter verduideliking, seuns en dochters, die woord filantroop komt van een Griekse woord wat betekent iemand wat lief is voor mensen. Maar vooral iemand wat sommer baie geld voor allerhande goede doeleindes gee. Dit is dus iemand wat vrijgevig is en wat andere mensen met zijn eigen geld helpt. Is dit niet een prachtige beeld van God niet? Toch moet de mens voorzichtig wees met zo'n beeld van God. Want op die manier kan een mens makkelijk een eenzijdige beeld van God skip. En dit is ook hier die geval. Die Bijbel gebruikt definitief meer dan één keer een beeld van die Heere als iemand wat die boeken doen en op datum hou. Ook als iemand wat zijn personeel tot verantwoording roept. Hulle moet verantwoording doen en die schuld zal tot op je laatste penning, vandaag sê ons tot op je laatste cent, vereffen wordt. So die Heere Jezus zelf immers ook sy hemelse Vader geteken in die gelijkenis wat ons in Matteüs 18 gelees het. En ook in die gelijkenis van die talenten, als die Heer uit die buitenland terugkeer, moet elk eens van zijn knechten voor hem verschijnen om van zijn financiën verslag te leveren. Een andere gelijkenis vergelijkt die Heer Jezus ons weer met de bestuurder, wat bij ons Heer verantwoording moet doen van zijn financiële bestuur. En wat bedoelt die Bijbel wanneer daar verteld wordt dat bij die laatste oordeel, op die laatste dag van ons geschiedenis, die boeken geopend zal worden en elkeen daar volgens geoordeeld zal worden? Om nog een laatste voorbeeld te noemen. Ons het zo pas gesing uit Psalm 49, dat daar voor ons leven een hoge prijs aan God betaald moet worden. Te hoog voor enige mens om zelf te kan opdok. Maar toch, dit wat zondag 5 van die catechismus ons vanuit die Bijbel voorhoudt. Uiteindelijk is God die groot filantroop en bewijst hij zijn indrukwekkende liefde aan ons mensen, door ons onschuld volledig kwijt te skeld. En ook al lees ons dit niet met zoveel woorden in zondag 5 zelf niet, is dit bij voorbaat die vertrekpunt in hier die catechismus zondag. Dit is immers in die inleidende hoofdstuk van die leerboek al reeds gesê. Die Heer Jezus heeft met zijn bloed volkomen voor al mijn zonden betaald en mij zodoende vrijgekoop voor God. Godse genade voor zondaars, ook voor mij en voor jullie, is niet te betwijfelen. Nie. Daarvoor staat Christusborg. Maar Christus moest en het wel daarvoor betaald. Dit, wat zondag 1 recht aan het begin van de catechismus al voor ons leert, werk zondag 5 nou verder voor ons uit. Dat ons door Christus verlos is, dit is niet onderhandelbaar nie. Wat daarvoor nodig is, dit wordt in zondag 5 voor ons verder uitgewerkt. Dat dit niet sommer, net sommer vanzelf gebeurt nie. En dit wordt sommer dadelijk duidelijk als je mens zondag 5 lees. Die opschrift boei hier die zondag sê immers dat ons nou bij die deel wat oor ons verlossinghandel gekomen het. In die vorige zondag is degelijk vastgesteld wat ons opstand tegen die allerhoogste majesteit veroorzaakt het. Feitelijk verdien ons die zwaarste straf, dus die eeuwige straf. Dit is die donker en dreigende slot van zondag 4. Maar als een mens verwacht dat zondag 5 nou een heel ander toon zal aanslaan, krijg je een onaangename verrassing. Die draad van zondag 4 wordt eenvoudig weer opgeteld in vraag 12. Hoe kan ons van hier die straf bevrij en weer in genade aangeneem worden? En dan is die antwoord niet door die Heer Jezus' offer niet, maar God schuift zijn recht niet zomaar één kant toe niet. Ons moet of door onszelf of door een ander ten volle betaal. Ons zien weer die beeld van die boekhouder. God geeft niet net voor één keer een toegeving en trek een streep door die enorme schuld wat ons bij hem het niet. Nee, hij wil het eerst kan afschrijven. En dan eerst mag ons die schuldbrief opskeur, Eers wanneer die skuld ten volle vereffen is. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. Matteus 18. So leer die Bybel ons. Dan moet ons die Here wel die eer gee en hierdie beeld eers goed op ons laat inwerk. Let wel, die Here word hier nie vergelyk met 'n skuldeiser wat arme drommels eers veel te veel laat leen het nie. Daarna woekerwinste gehef het en hulle nou dwing om te betaal nie. Nee, die Here kom hier na ons toe as die koning wat 'n groot deel van sy besittings sommer aan sy dienaars toevertrou het, sodat hulle dit namens hom kon beheer. Hierdie pragtige wêreld waarin ons bly en waarvan ons daagliks mag geniet en mag gebruik. Die plante en diere, die grond met al sy kosbare grondstowwe en die voedsel wat dit jaar in en jaar uit oplewer. Medisyne, tegnologiese uitvindings, die lug wat ons inasem, maar wat deur ons ook met vliegtuie kan vlieg. Jou huis en jou motor, maar ook 'n bed om in te slaap, om nie te praat van ons medemens, huwelike, voortplanting nie. Ons mag elke dag hiermee omgaan, asof het ons eie is, solank ons net onthou, dat dit nie regtig ons eie is nie, en ook nie vir onsself is nie, want ons hemelse koning het dit in ons hande gegee, om daarmee vir hom te werk en te woeker, uit liefde vir hom, om hom daarmee bly te maak. Hy het ons immers hierdie een opdrag gegee, wys jou liefde vir my en jou medemens, en volgens hierdie opdrag vra hy rekenskap. Die knegt in die gelykenis van Matteus 18 het die besittings van sy koning verkwis en skuld hom nou 'n ontsaglike hoë bedrag. 10.000 talente, miljarde rande. Die man het die eiendomme van sy heer vir sy eie plesier opgebruik. Die skuld was so baie, dat die koning aanvanklik woedend besluit het om hom met sy besittings te verkoop en die opbrengs as 'n klein vergoeding te beskou. So onnoosle man, is ons geneig om te sê, so 'n dom knegt. Ja, maar in hierdie knegt moet ons onsself herken, broers en susters, jong mense. So staan ons voor God, as hy ons tot verantwoording roep en vra, wat het jy gedoen met alles wat ek jou toevertrou het? Waar is die wins van jou liefde vir my? Kan u 'n groot wins wys? As ons net nou aan die einde van hierdie dag 'n slag gaan uitwerk, hoeveel wins ons uit ons lewe aan God kan gee? Hoeveel gaan dit wees? Saam met die eerste vraag van Sondag 5 moet ons bely, ons het volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien. En laat ons eerlik met onsself wees. Dis vir ons 'n groot sprong om dit te erken. Daarom moes die katekismus in die vorige Sondag ons eers tot hierdie insig bring. Wat het ons aan ons koning, en ook nie sommer enige koning nie, maar die allerhoogste majesteit gedoen? Wat het ons met die paradyslike lewe gedoen, wat hy eens aan ons almal toevertrou het? Want as ons eers hiervan bewus raak, dit besef, kan ons onsself ook afvra, hoe kan die verhouding tussen God en ons ooit weer herstel word? Baie mense bekommer hulle glad nie oor hierdie vraag nie. Gemeente, hoe is dit by julle? Praat julle hieroor tydens 'n huisbesoek of gesamentlike Bybelstudie? Kry hierdie vraag 'n plek in u gebede? Of meen u, dis 'n verouderde vraag? Ons is mos gedoop. Nee, my broer en suster, hierdie vraag het nie oorbodig geword omdat ons aan die kerk behoort nie. Dit is juis in die kerk dat ons hierdie soort vrae leer vra. In die kerk leer 'n mens besef, ek het volgens God se regverdige oordeel nou al en eendag vir ewig die straf verdien. En hoe kan sake tussen my en God dan weer regkom? Dit is toch wat ons graag wil hê? Ons wil mos nie, maar net die welverdiende straf vryspring nie. Ons verlang mos dat dinge weer regkom tussen die koning en ons. Ons het hom en al sy liefde vir ons, sy vertroue in ons, beskaam en sy hart vertrap. Ons het hom diep seer gemaak en beledig. Hoe kan ons dit ooit weer regstel? In die gelykenis van Matteus 18 beweeg dinge vinnig. Die koning trek met een haal, een streep die die rekening en skeld sommer al die skuld kwyt. Kan jy dit geloof? Maar in werklikheid gaan dit nie so vinnig by ons hemelse koning nie, broers en susters. Die Bybel is baie duidelik hieroor, en daarom wil Sondag 5 dit nou juist by ons inprent. Daar is nog een onmisbare skakel, voordat ons koning al ons skuld kwytskeld. Ja, daar is vergewing. Ons is weer in genade aangeneem. Maar dit gebeur nie sommer so nie. In die verhaal van Matteus 18 gebeur dinge vinnig, omdat hierdie gelykenis nie in die eerste plek wil duidelik maak hoe die eerste knecht van sy enorme skuld ontslaan geraak het nie. Die punt van hierdie gelykenis is sy optrede. Wat het hy, wat soveel skuld kwytgeskeld is, vervolgens sy mededienstknecht aangedoen? Iemand wat ons so min as R500 geskuld het? Sondag 5 fokus juist op die manier wat ons hemelse koning gebruik om sy knechte met 'n oneindige groot skuld toch weer skuldvry te maak. Nie sommer so nie. Nee. Die skuld moet volkome betaal word deur onsself of deur 'n ander. Maar kan ons dit self betaal? Die knegt in die verhaal pleit vir 'n afbetaling. Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. Dit is natuurlijk 'n verregaande voorstel. Hoe kan 'n mens ooit so 'n skuld, groot skuld, delg? Ons maak juist ons skuld elke dag nog groter. So leer Sondag 5 ons. Ons moet ons nie verbeel dat ons die skuld sal kan betaal nie. Ons ywer vir die Here en sy kerk, ons dankoffer, die godvreesende opvoeding van ons kinders, dit bly totaal en al onvoldoende om ons skuld by God te vereffen. Ons moet oppas om hiervan geen karikatuur te maak nie, broers en susters, asof u en ek slegs met slegte dinge besig is. Kan ons dan glad niks goed doen nie? Het ek al meerdere male gemeentelede hoor sê. Die katechismus het ons al in Sondag 3 geleer, nie uit onsself nie, maar net as ons deur die Gees van God wedergebore word. Ons besef dit toch ook wel, broers en susters. Daar is by ons toch nog heel wat liefde vir die Here en ywer om ons in alles vir hom en sy koninkryk in te span. Die vrugte van die Heilige Gees is gelukkig nog veelvuldig by ons te sien. Maar let op, eerlik is eerlik. Die Here vra liefde met ons hele hart en met ons hele siel. Dus 100%. En wie van ons hier kry dit reg? Dit is ook wat die katechismus in Sondag 5 bedoel met ons maak juist ons skuld elke dag nog groter. Want ook al sou ons hemelse koning vandag met 80% liefde kon dien, dan kort ons nog steeds 20%. En so bou die skuld op. Kan iemand anders in ons plek ons skuld by God wegneem? Die katechismus sê dat het inderdaad kan gebeur. Maar wie sou dit dan moet wees? Die buurman? Die predikant? Of die ouderling? Die kerkraad? Ons staatspresident? Maar ons het mos dikwels kritiek op hierdie mense. Sou u hulle ook nie aan God voorstel as bo enige kritiek verhewe nie. En so laat my kritiek op ander mense my alleen en met leehande voor God staan. En daar is ook geen ander schepsel, een dier of engel, wat voor mij kan betalen. Want ons, die mens, heeft God afgeskeerd met liefde. En daarom moet ook die mens dit weer recht maken. Hij heeft met die mens een baie speciale band aangegaan. En daarom moet ook die mens die band herstel en die schuld vereffen. Godse volk Israël moest eeuwenlang dieren aan God offer. Maar dit was geen betaling voor zondes nie. Door middel van die offers is Godse volk dagelijks eraan herinner dat hulle in feite niks verdien nie. Slechts die dood. Die bloed van bulle of bokke kon nooit die zonde van die mens versoenen. Die verzoening moet door een mens kom. Maar wel een baie besondere mens. Een mens wat zelf zondeloos is. Een wat zelf net een en al liefde is. Ja, zo vol liefde dat hij in staat is om alle achterstallige en verkwiste liefde van ons bij God recht te maken. Maar waar krijg ons zo'n mens? Zo'n mens bestaan niet. Elke mens wat na Adamse zondeval die wereld inkom, wordt geboren met een geaardheid wat niet die belangen van zijn koning te alle tijden liefdevol voorop stel nie, maar homself en zijn eigen belangen zelfgecentreerd najaag. En zo raak ons mensen al dieper in die verknorsing. Als alles van ons moet afhangen, is ons allemaal reddeloos verloren. Dan gee ons koning voor ons voor eeuwig die trekpas. Dan is die foltering van die hel ons voorland, totdat alles wat ons aan hom verschuldig is, betaal is. En dit krijgt ons natuurlijk nooit recht nie. Dan gaan ons voor eeuwig verloren. Voel u nog gereeld daar die gevoel van beklemming, broers en zusters? Hoe zwaar druk hier die schuldlast nog op u? Als ons financiële lasten oploopt tot meer dan wat ons verwacht heeft, kan dit voor ons slapeloze nachten veroorzaken. Maar, broers en zusters, heeft jullie al ooit slapeloze nachten gehad als gevolg van een onoorzichtelijke schuld, wat jullie bij ons hemelse koning gemaakt het en nog steeds maakt? Hoe bewustelijk het jullie zo pas die psalm waarmee die ons die eredienst begin het gesing? Ach, reken met die knecht niet af nie, en wil mij, na uw wet, niet straf nie, want niemand wat voor u bestaan kan pleit of rechtsgrond ooit verschaf nie, dat hij uw vonnis zou ontgaan. Ja, bij God is genade, maar om rechtig te verstaan hoe groot daar die genade is, moet ons eerst baie goed verstaan hoe ver God moest gaan om zijn genade aan ons te kon bewijs. Want dit is waar zondag 5 ons uiteindelijk wel uitkom. Bij die onbegrijpelijke wonder dat God toch een pad gebaan heeft om ons voor altijd van ons schuld te verlos. Ik het wel zo pas gezegd, zo een mens zonder zonde, en wat in staat is om al die schuld voor ons te dragen en bij God te vereffen, dat zo een mens niet bestaan nie. Maar eindelijk moest ik gezegd, zo een mens het niet bestaan nie. Want God zelf heeft daarvoor gezorgd dat zo'n mens wel gekomen heeft. Om maar bij die beeld van die gelijkenis in Matthäus 18 te blijven. En daar die verhaal ontbreek hier die skakel. Dat die koning dan zijn eigen zoon daarbij betrekt. En dat hier die zoon borg staan voor die knecht. En dat die koning zijn zoon verantwoordelijk houdt voor die schuld van die knecht. En vervolgens dat hij die zoon met alles wat hij heeft verbeurd verklaar, zodat die zoon voor die knecht betaal en hom loskoop. Want dit is wat God gedoen heeft. God het niet zomaar ons schuld kwijtgeskeld nie, maar hij schrijft het op die rekening van zijn zoon. En daarin blijft hij die boekhouder. Die rekening moet en zal betaald worden. Daar is net verzoening door voldoening. Daar moet voldaan, vereffen op die rekening geschreven kan worden. En tegelijk is hierdie die groot wonder. Ons kan onmoontlik betaal, maar hy vul al ons tekorte uit sy eie middele aan. Hy offer eers sy geliefde seun op, as hy offer eerder sy geliefde seun op, as om ons vir ewig te verloor. En so gemeente is God tegelijk boekhouer, sowel as filantroop. Die boeke word nie een kant toe geskuif nie. Die skuld het nie net bly lê, omdat het toch nooit betaal sou kon word nie. Die skuld is en word telkens weer volledig vereffen, tot op die laaste cent. En al wat ons daarvoor moet doen, is om God se seën as ons borg te aanvaar, en met die skuld wat ons elke dag nog maak, na hom toe te gaan, en dit by hom in te lewer. En as die boeke by die laaste oordeel oopgemaak word, broers en susters, seuns en dogters, dan sal daar vir julle en vir my geen skuld wees nie. Ons sal niks skuld nie, maar daar sal miljarde aan wins wees, deur Christus vir ons inbetaal. Juist dan sal, omdat God die boeke so precies bygehou het, blyk dat hy die grootste filantroop van alle tye is. Amen. Laat ons saam die Here dank en bid. Heilige God en Vader, ons verootmoedig ons voor u, omdat ons so dikwels en so ernstig teen u gesondig het. Ons bely dat ons rechtens niks anders as die ewige dood verdien nie, omdat ons in sonde ontvang en in ongerechtigheid gebore is. Dit is hoekom daar nog allerhande slechte begeertes in ons woon, wat teen u en ons naaste stry. Bovendien oortree ons nog elke dag u gebooie met gedagtes, woorde en dade. Ons het nie gedoen wat u van ons vra nie, maar juist wat u ons uitdruklik verbied. Daardoor het ons so teen u gesondig, dat ons nie meer werd is om u kinders genoemd te word nie. Ons bely dit met skaamte, en in alle nederigheid. Terselfdertyd laat het ons roem in u ontferm oor ons in Christus. Ons weet immers dat u nie die dood van die sondaar begeer nie, maar dat hy hom bekeer en sal lewe. U barmhartigheid is oneindig vir almal wat u aanroep in waarheid. Daarom roep ons u van harte aan en vertrou op ons middelaar, Jesus Christus, wat as lam van God die sonde van die wêreld wegneem. Ontferm u oor ons en vergewe al ons sondes ter wille van Christus. Was ons in die suiwer fontein van sy bloed, dat ons rein en wit so sneeuw mag word. Bedek ons naaktheid met die mantel van sy onskuld en gerechtigheid ter wille van die eer van uw naam. Here, ons is vanavond weer voor u aangesig om u te loof, te prijs en te dank. Ons het ons lofzange voor u dat opprys, Here, want u is goed voor ons. U het ons die afgelopen week weer alles gegeven voor lichaam en ziel. U het ons door die week krachten gegeven voor ons taak, ons gesparen van dag in die huis bij elkaar gebracht tot twee keer toe. Heere, laat uw naam dan ook door ons geheilig word. Dank u voor al die rijke zeningen waarmee ons, u ons elke dag weer oorlaai. Leer ons om die zeningen te tel en u die dank daarvoor te brengen. Heere, uw grote genade en barmhartigheid staan voor ons allemaal op en ons mag altijd daarheen ons toevlucht nemen. Ons dank u, Heere Seun Jezus Christus, dat u ons tot uw kinders aangeneem het. Ons bid u, gee dat ons hierdie groot weldaad nooit vergeet nie, maar wil dit so op ons harte druk, dat ons geloof dagelijks vermeerder en allerhande goeie werke mag voortbring. Gee ook dat ons ons hele leven aan u wij en uw naam loof en prijs in alle omstandigheden. Gee dat ons loflied op uw grootheid nooit stil wordt nie. Skryf soos u beloof het, uw wette in ons harte, en gee ons lus en kracht om hulle te volbring tot roem en eer van uw naam en tot stichting van uw gemeente. Ons bid het alles van u, omdat u as ons koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, zodat nie ons nie, maar uw heilige naam eeuwig geprys sal word. Amen. Gemeente, kom ons bely nou samen die kerk van alle eeuwen, ons geloof in die drie enige God, deur die geloofsbelydenishandskrif beruiming 71, saam staande te sing. Gemeente, daar is nou geleentheid om 'n offergawe aan die Here te gee. Die eerste collecte is bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede collecte vir theologiese opleiding. En na die collecte sing ons saam as slotsang van ons verlossing uit Psalm 32 verse 1 en 2. Gemeente, die preek wat ek gelees het, is die preek van dominee F.J. Bysett. Verhef nou die harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.